tekstwoord voor deze avonturen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het boek der psalmen, psalm 103 en daarvan het 14e vers. Psalm 103 vers 14, waar het woord des Heren aldus spreekt, want hij weet wat maakt zo wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn. Tot zover. Het is niet de gewoonte, geliefde, om af te wijken van het verband van de bijbellezingen, in dit geval van de bijbellezingen uit het boek Openbaringen, maar er kunnen soms van die aan onze zijde minder belangrijke dingen zijn, die toch enigermate van invloed zijn op de tekst voor deze avonturen. En dat kwam zo uit, de meesten nu wel bekend, en daar zeg ik het ook echt niet om, denk dat niet, maar het kwam net zo uit dat ik vandaag jarig was. En ik moet eerlijk zeggen, het verband waar wij verleden week bij stilstonden was enigermate bedekt. Niet dat dat altijd de doorslag moet geven, maar de Heere bepaalde mijn aandacht toch bij het woord, of eigenlijk bij het woord bij de 103e psalm in zijn geheel, waar wij tenslotte maar een enkel gedeelte van wensen te overdenken met elkander. En die gedachten die daartoe leidden, die kwamen hoofdzakelijk daardoor dat de overdenking van onze geboortedag, en dat kunt u ook meestal in nog sterkere mate toepassen op allerlei jubilea's en dergelijke, wat kan een mens daar in zijn hart een walging van hebben? En dan in die zin een walging, wat is er wat wij niet ontvangen hebben? En als ik dan nog denk, alsof weer wat jaartjes geleden, dat ik eens een keer een boekje las, de laatste bladzijde, die verzoeten het nog een klein beetje voor me. Ik dacht, nou ja. Maar toen las ik eens een boekje over een jubileum, zo akelig, zo de mens in het middelpunt, een mooie foto met een auto en een medaille erbij, erin, dat mijn hart ervan omdraaide. Ik dacht, bah, wat is Adam toch een doorgewinterde, hoogmoedige ik-God. En Heere, wat zouden wij bevoorrecht zijn als u voortdurend met uw lieve geest ons de waarde ontneemt. Want wij zijn niet anders of beter. We zijn alleen begenadigd als de Heere door zijn lieve geest ons onderwijst. Maar ik weet nog wel, ik heb met grote ergernis dat boekje gelezen, maar op een van de laatste bladzijden las ik, misschien dat er een lezer zegt, heeft de Heere ook nog iets gezegd? Ik dacht, hè, zou die het zelf een beetje doorkrijgen, die schrijver van dat mooie boekje? Zou die het enigermate tot, heeft de Heere ook nog iets gezegd? Ja, en toen vertelde hij dan dat hij 's morgens bepaald was of overdag, dat een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op ons, op mij, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd gij. Maar het is wel jammer als dat achteraan moet komen. Begrijp je? Als ik nou vooraan mag krijgen en overdenken, dan kun je de moeite besparen om zoveel werk te verzetten en om zulke juichtonen aan te heffen. Dan hoef je dat niet meer te doen. Maar ach, wij zijn van nature uit de Heere uitgevallen om hem nooit meer te bedoelen. Maar nou, een zondaar die door de Heilige Geest onderwezen wordt, die kan zo miserabel en arm niet zijn in het leven. Hij kan zo ver weg zijn dat hij zijn oosten van zijn westen niet kan vinden. Hij kan zo bedolven zijn onder allerlei dingen. En toch, onuitwisbaar zeker, weet hij wat hem scheelt, waar zijn ziel alleen mee te troosten is en waar ook zijn enige uitzicht in gelegen is. En onwillekeurig zegt u, de zaligheid. Ja, dat zou je misschien zo kunnen noemen. Er kan een tijd in het leven zijn dat dat zeer zwaar weegt, de zaligheid. Maar er kan ook een tijd in het leven komen dat je dat niet zo erg veel meer aangaat. En dat meer de Heilige Geest daarop aanwerkt in het personele leven, dat zijn lof, zijn naam, zijn heerlijkheid en eeuwige ontferming van die allerdierbaarste borg en middelaar, dat die het middelpunt mocht zijn. Voel je? Zijn. Want wij kunnen ook in een rechtzinnige zin Christus in het middelpunt plaatsen. Christus in het middelpunt zetten. Maar is hij dan het middelpunt? Is hij dan in ons midden als een die dient? Of ben ik of u bezig krachtens onze leer om hem in het middelpunt te zetten? Terwijl Christus eigenlijk in de hemel neerziet op dat doen en drijven van het schepsel. Nu weet ik, hij is het middelpunt. En ik zou haast zeggen, al doe je het niet altijd met gevoel, predik hem, zijn naam. Een prediking zonder hem is geen prediking. Maar voor jezelf kun je dat wel ervaren en voelen. Of dat hij het middelpunt is, of dat ik hem in het middelpunt zet. Met eerlijk gesproken, dat heeft de borg niet nodig. Dat heeft hij nu niet nodig. Maar wij hebben zo nodig dat hij de gastheer en het middelpunt is en wil zijn in ons leven hier op deze aarde. Nu, om nog even terug te grijpen op dat verband, ik zeide u, dan weet zulk ene toch wat het leven is. Het leven, dat is hem te prijzen in het aangezicht van zijn gezalfde koning. Omdat hij alles waardig is en de lof betamelijk is. En hoewel hij zichzelf kent als doodbrakende, doodvoortbrengende zondaar, nochtans, onder alles ligt daar toch het leven in en daar strekt zich de ziel naar uit. Heere, trek mij, ik zal u nalopen, vervul hart en mond met uw lof. Nu heeft de duivel het daar nog nooit op begrepen gehad. Daar kan ook een blootgodsdienstig mens nimmer komen. Daar kunnen wij ook niet komen, daar kan niemand komen. Maar er is toch onderscheid. De een die wordt wel eens met schrik gewaar uit oogpunt van zijn leer, als die een psalm leest, dat hij zegt, ja, ik loof eigenlijk veel te weinig de Heer. Ik moest dit en dat doen. Laten we nog eens een versje zingen. De ander zegt, ik ben door uw wetten schende, krom van lende. Ik heb geen tong en geen mond om u te prijzen. En ik ben geringer dan al deze weldadigheden en trouw. Heere, wilt u het doen? Niet alleen in mijn plaats voor het aangezicht des vaders, maar wil ook door uw geest in het hart de tonen van dat nieuwe lied geboren doen worden. Een nieuw gezang. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. dan hoef je niet mee te zingen met het koor van we moesten eigenlijk toch veel meer dit en de klemtoon moest toch veel meer leggen daar. Nee, want dan zeg je hou maar op Adam, want we weten wel wie je bent, omdat je je eigen kent. Maar dan vraag je aan de levende God, Heere, neem gij weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen en een vrijwillig lofoffer, u opoffer. Van het onvrijwillige, daar heeft de Heere een gruwel aan en een zondaar ook. Want hij voelt de waardeloosheid in alles, voelt hij aan. Maar in wat de Heere doet, daar alleen ligt blijdschap en vrede in. Maar staat daar iets naast of iets tegenover, hoe moet ik het zeggen? Nou kan de ziel ook door vele omstandigheden, namelijk de inleving van zijn eigen boze bestaan, zijn God onterende natuur, kan hij zodanig bedekt en gedrukt worden dat de Satan en zijn eigen hart, dat alles meewerkt om hem de mond te snoeren en dat zijn vrijmoedigheid weggenomen wordt. Dat hij wel gaarne zou zeggen, loof den Heere mijn ziel met alle krachten, maar het is net of er een druk op hem ligt. Hij kan daar niet zo in. Nou kun je zeggen, dat gaat vanzelf, maar de Heere werkt middelijk. En de Satan die gebruikt ook duizenden middelen om daar tegenin te werken. Dus dan kan het zo wezen, dat als het ware het hart daarheen ligt, maar dat er geen woord haast kan komen. Waarom? Omdat die duivel en Satan ons eigen leven te baat neemt, en zegt, moet jij je mond open doen? Wou jij nog wat zeggen? En zijn eigen hart kan hem ook aanklagen dat hij zegt, hou je mond maar. Dat kan het ook zijn. Lelijke stofworm die je bent. Eeuwig zal je zinken en mijn heerschappij ervaren. Zo spreekt de duivel. En daar kan een mens in zijn leven veel te maken mee hebben. Eerlijk waar, dat er vele van Gods kinderen zijn die daardoor gedrukt. Hoe komt dat ook min of meer? Het komt eigenlijk, ik zou haast zeggen, ik ben geen dokter, dat niet. Maar je zit over al die dingen wel eens te peinzen in je leven. Dat je zegt, ja, hoe komt dat vaak? Ach, omdat we geen radicale mensen zijn. De Heere is radicaal, wij niet. En nou blijven wij meestal ergens hangen. En de een zegt, ja, maar ik mis zo die tegenwoordigheid. En de andere zegt, als ik op mijzelf zie. Maar de blijdschap dat de Heer Jezus Christus als die enige Zoon des Vaders alles is, daar wil het arme hart naar moeilijk aan. Want men zegt direct, ja maar, hoe kan je daar nou blij mee wezen? Dan moet je toch, zie je, zo is de mens. Omdat die kinderlijke gestalte van een kind, dat van zijn moeder een snoepje krijgt. Nou is het geestelijke geen snoepje, versta me goed, gebruik dat beeld. Dat blij verrast kijkt, dat zijn we verspeeld. Daarom gaan we als zulke brommerige, akelige mensen over deze aarde, omdat we dat verspeeld zijn, omdat we dat helemaal niet meer zien, en als we het zien, zo diep ongelukkig zijn we nu, dat we er dan nog niet eens in kunnen komen om te zeggen, dank je vriendelijk Heere, dat ik nog weer gegeten heb, gedronken, dat u me nog een jaar gespaard hebt, verleden jaar weet ik wel dat de verjaardagen in de war liepen door het ziekenhuis, vrouw en kind. Ja, zo'n ellendeling is nou mens. Maar iemand die door de genade bearbeid is, die wil dat weten. Die wordt daar niet boos om en die zegt, man, het is nog veel erger. Het is nog veel erger. Je kan er niet genoeg van zeggen, van die lage Adams kinderen, want het is nog veel erger. Maar waar dat niet proefondervindelijk in de ziel ligt en begrepen wordt, daar krijg je dat gekrabbel. Ja, maar, voel je. Maar waar het verstaan wordt, bij de oprechte is daar in goedwilligheid. En die valt aan de kant. En die zegt, Heere, u hebt gelijk. Alle mensen zijn leugenachtig. U bent alleen waarachtig. Ik ben leugenachtig. Voor de zulke heeft de Heer een troost. Want hoewel nog Satan, nog wereld, nog ons eigen boze hart aangelegd is en erop uit is om God te prijzen, zo blijft hij niettegenstaande de God die de psalmen geeft in de nacht. Dat heb ik altijd een troostrijk woord gevonden. Want er staat daar, niemand zegt waar is God mijn maker. Dat is afgelopen. Maar nou, die de psalmen geeft in de nacht. Voel je wat een wonderlijk vers dat is. Enerzijds de totale afsnijding van al die Adamszangers. En anderzijds, God geeft de psalmen in de nacht. Hij doet het toch. Nu, voor alle ongelukkigen die zowel het een als het ander beamen, wilden wij daar een ogenblik bij stilstaan, bij deze psalm, die ook een lofpsalm is, waarin de naam des Heren geloofd en geprezen wordt, die een zondaar ook graag leest. Inderdaad. Ja, je hebt een hoop godsdienstige, ik noem het maar wauwelaars, die schrikken als een zondaar zou zeggen, geloof zij de naam zijner goedheid. Want dan worden ze boos, ze spinnen. Waarom? Wel ja, maar dat gaat niet. Dat gaat niet. Als je bij iemand komt en je zegt, ik moet jou eens wat vertellen, ik heb nou een gangetje meegemaakt. Ja, dan, dat kan wel leiden. Maar als over de lof des Heren gaat, dan houdt alles op. Kijk, om nou die mensen buiten te laten, die laten we buiten. We hopen dat de Heren ze er niet buiten laat. Dat niet. We hopen dat de Heer ze zalig maakt uit loutere genade. Maar ik bedoel, om ons er nou eens niets van aan te trekken, is er een troost voor alle armen ellendigen, die als het ware menigmaal als onder een deksel besloten zijn. Onder een zekere druk van zichzelf en van alles wat ze omringt en van de dagelijkse ervaring dat hij uitwoont van de Heer. En dat hij verkeert in een aardse tabernakel, niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel, het beeld van de aardse dragende is. Nu, voor de zulke is dat zo'n wonderlijk woord van troost, waar we een kort ogenblik bij wensen stil te staan, als hij zegt, want hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Het verband, of het aanvangswoord van deze tekst, is een redengevend voegwoord. Het staat met het voorgaande in verband. En het vers daar direct aan voorafgaande is, gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degene die hem vrezen. Dat is een uitnemend beeld. Ja, niet dat wij zulke ontfermende vaders zijn van nature, maar dat de Heere zich nog als een veel groter, uitnemend veel hoger vader in zijn woord openbaart. Nu neemt hij het beeld van het vaderlijk oog, de vaderlijke handen en het vaderlijk hart en de vaderlijke stem. En de zanger David wordt door de Heilige Geest als het ware ingeleid in een gezelschap. Een gezelschap van mensen. Wat voor mensen? Mensen die hij van eeuwigheid heeft gekend, geliefd, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Mensen die in de tijd dat zij geschapen werden naar zijn beeld op de aarde wandelden en die nochtans God niet in erkentenis hielden, hoewel ze geschapen waren dat zij zulks konden doen. Mensen die nu geworden zijn beneden het redeloze vee. Het dier kent nog enige vorm, ja vele vormen van aanhankelijkheid aan zijn meester. Een os kent zijn bezitter en een ezel de kribbe zijn heren, maar mijn volk kent mij niet, zegt de Heer. Dat is wat. Dat een koe in de wei, een vogeltje in de boom, ja zelfs al zit het vogeltje in een kooi, nog zingt, nog blijdschap en dankbaarheid betoont. En de mens, hoe hoog geplaatst ook, zo diep gezonken, dat hij als een verscheurend beest, ja minder geworden is. En als een rechthebbende alles naar zich toesleept. Als. Want als je jarig bent, dat is het naar aardse maatstaven niet belangrijk. Ik bedoel dit. Ja. Ik bedoel zo wat het menselijk aangaat, dan hecht ik aan al die dingen weinig waarde. Dan zeg je, ach, wat is nou een jaar? Wat betekent het allemaal? Het heeft allemaal niets te betekenen. Eén zaak, één geboorte is maar van grote betekenis. En dat is wedergeboren te zijn door het onvergankelijke zaad van het eeuwig blijvende woord. En door zijn opstanding uit de doden. Maar, dus wat aardse betreft, ja, je moet niet begrijpen dat ik het erg vind. Je moet niet schuw worden om te zeggen gefeliciteerd, zo bedoel ik dat niet. Maar ik bedoel, de instelling van Adam is, ik heb of pech of geluk. Nou ja, tegenwoordig, dan moet je op zo'n jaar of 60, 70 rekenen. Begrijp je? Maar voor een zondaar ligt dat anders. Dus als die nu naar de andere zijde ziet, dan zegt die jongen, jongen. Langmoedig is de Heere, groot van goedertierenheid en waarheid. Want dat heeft hij niet aan zijn sterke hart te danken. Hij heeft het ook niet aan zijn levenskracht te danken. Ook niet aan de dokter, hij heeft het aan niemand te danken dan aan hem alleen. Gij onderhoudt gestaan het heugelijk lot. Gij hebt mij niet in de groeven doen nederdalen. Kijk, en dat is, dan is het wel de moeite waard. Dan is het wel de moeite waard. Maar goed, het ging erover dat wij van die akelige mensen zijn. Minder dan een beest. Dan moet je toch zeggen, ja, een vader hier op aarde, die heeft kinderen, hoewel het bastaarden zijn in Gods ogen. Maar hoe kun je nou spreken van kinderen en van een vader in het geestelijke? Hoe kun je daar dan van spreken? Dat is toch helemaal onmogelijk? Toch staat het er al zo ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Laten we dan eens even erop letten. Want we hebben gehoord, het zijn zijn eeuwig beminden. Niet om hun knapheid, hun goedheid, hun geloof. Maar om zijn welbehagen. Omdat hij redenen neemt uit zichzelf. Met zulke liefde geliefd, dat hij zijn enig geboren zoon niet gespaard heeft. Maar heeft hem voor hen overgegeven. Dan moet je toch zeggen in je hart, hoe is toch zulks mogelijk? daar er geen onderscheid is, dat wij alle kinderen des duivels en des torens zijn, gelijk alle anderen. En dat die psalmdichter hier zo'n beeld gebruikt. Zijn er dan nog mensen onder al die rampzalige mensen die de Heere vrezen? Zijn er dan nog uit degenen die alle van dezelfde klomp geformeerd zijn, alle leem en slijk, van, zegt men wel eens, van dezelfde lap gescheurd, niet beter, niet anders? Hoe kan dat dan, die de Heere vrezen? Dat betekent dit, geliefde, dat God in zijn eeuwige liefde omziet naar hen die naar hem niet omzagen. En ik formuleer het misschien een beetje anders, maar laat me niet zo zeggen. Als er hier staat, degene die hem vrezen, dan betekent dat, dat de Heilige Geest bezig was en is om ons aan de kant te zetten. Om ons het leven te benemen. Om ons grondig te doen verstaan. Dat het bij de mens niet is die wandelt dat hij zijn weg recht houdt. Die ook niet als een gekleurd stukje op die hele lap uitsteekt en opvalt boven anderen. Maar God weet dat hij minder is dan alle anderen. Hoe hoogmoedig en verdwaasd Adam ook is, dat is Gods werk. Die leert hem dat. Dan kun je zeggen, ja, maar Gods volk kan er nog wel eens dit en dat. Dat kan best. Maar we kunnen het zo niet keren of draaien, dat juist te midden van dat alles, God toch doorgaat om ze als hunnezijd, als vlegels, aan de kant te zetten. Met alles wat ze dachten, droomden en waren. Want daar komt de vreze des Heeren. De vreze des Almachtigen. Daar komt iets in het leven dat wij gaan verstaan tot in het diepst van onze zielen. Dat wij minder zijn dan niet en dan ijdelheid. Achter een lach of een traan verborgen, weet de zondaar dat mijn dagen zijn bij u geteld, een handbreed. Leer mij hoe vergankelijk ik ben. En dat doet de Heere. Dat leert de Heere ze ook. Dus als het gaat over degene die hem vrezen, betekent dat dat ze Adam niet meer vrezen. Dat ze voor Adam niet kunnen blijven buigen voor dat beeld wat wij zijn geworden en hebben opgericht. Maar dat ze diep in hun hart losgemaakt worden van alle koningen en overheden en van alle schepselen en mensen. En dat ze tenslotte, al zouden ze radeloos zijn of zinneloos, nochtans God de Heere regeert. Gelooft ge dat? En dan komt wel eens wezen dat hij keihard zegt nee. En hij zegt toch ja. Dan kan het wel eens wezen dat hij als het ware innerlijk verscheurd wordt. Omdat terwijl hij de godsregering overdenkt, er totaal niets van klopt. Helemaal niets. En dat hij nogthans God voor waarachtig houdt. En zichzelf voor een leugenaar. En dat hij achteruit moet. Met zijn nee. Omdat God zijn ja er dwars doorheen schrijft. Die hem vreest. Daar moet je altijd rekening mee houden. Niet met mij. Niet met een mens. Met een ouderling of een geleerde man. Zo niet in die zin. Maar je moet er rekening mee houden. Dat hoe Jacob ook staat te buigen. Voor Esau. En dat hij geschenken zendt. Hij doet helemaal niet lelijk tegen zijn broer. Hij zegt niet smalend dit of dat. Maar hij kijkt ook niet naar zijn schapen alleen als hij zegt, ik heb alles. Ik heb alles. als Ezau zegt, ik heb veel. Hij vreesde de Heer. Die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dan mag iedereen zeggen, die Jonah was ook een rare man. Een ongehoorzame man. Een ongelovige man. Een deserteur of wat je hem ook wil noemen. Maar Jonah zegt, ik vrees die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Ik ben een Hebreeër. Werp mij overboord. Dat is wat. Je kan wel eens zeggen, oh, wat waren die zeelieden, die schippers, wat waren dat toch een, bij Jona vergeleken, nog een godzalige mens. Ze bidden en ze offeren. En wat was die Jona toch? Je mag zeggen wat je wil, maar wees voorzichtig. Want al zingt die Jona in zijn waarneming ter helle, hij hoort bij degene die de Heere vreest. Dat is niet te zeggen, het geheim, waar alles eigenlijk ijdelheid en niets is. Zij vrezen de Heer. Dat zijn ook ongelukken. Dat zijn ook, ik kan er maar iets van zeggen, niet in een juiste volgorde, ik neem maar een greep. Dat zijn ongelukken, voor God en voor mensen. Dat zijn dwaze mensen, die per dag als het ware aan de weet moeten komen. Dwaas in alle dingen. Wat heb je weer gezegd? Zotte zondaar. Je had het over morgen of over overmorgen. Je hebt het over dit, je hebt het over dat. Je dagen zijn in mijn hand, zegt de Heer. Hand op de mond. Die hem vrezen. Die hem vrezen, dat zijn mensen die recht hartelijk bekennen dat ze de vreze Gods van zichzelf ten eenemale missen. Dat zijn de reinen van hart, die voor God als onreine niets achterhouden, maar rein en eerlijk voor God beleiden en zeggen, neem mijn zonden uit meedogen, gunstig weg, gedenk ze niet. Die geen 5 minuten schuldenaar kunnen zijn voor God. Geen 5 minuten prijzer en verheerlijker van God. Omdat ze God vrezen. Daarom. Anders blijft de mens een prijzer en een lover en een bidder of een ellendig. Dan blijft hij dat allemaal in die waarde waarin hij dat ziet. Maar die God vreest, die wordt daaruit gejaagd. Uit die gangen. Omdat God wil dat hij hem zal vrezen. En hem vrezen, dat betekent niets meer te vinden. Ontledigd te worden meer en meer. Dat is een les. Want ik zeg niet, ik ben ontledigd. Ik zeg niet, dat ik het is eraan. Nee, maar ik mag wel zeggen, het ik, het moet eraan. Het moet eraan. Het moet eraan. En wij zullen worden ontledigd. Heere, doe u het. Maar dit ligt wel in de harten van Gods ellendigen verklaard. De poort is wijd en de poort is zeer groot. Die naar Sion leidt. Voor arme ellendige dwazen. Ongelukken in zichzelf. Die uit de praktijk van dat leven spreken. Wij, ik heb gezondigd. Maar wat is de poort eng en wat is de weg nauw? Die tot het leven leidt voor alles wat gegroeid, wat vet en dik in het godsdienstige leven, al maakt men nog zo'n armzalige vertoning. Op weg is naar Sion, want het gaat niet. Die de Heere vrezen. Typisch, hè? Jammer dat die dingen zo weinig genoemd worden. Deze dingen. Ik zeg niet dat dat nou de hoofdzaak allemaal is wat ik u noem. Nee. Maar, dacht u dat dat de hoofdzaak was? Als mensen elkaar in een gemoedelijke geest een beetje oplopen te warmen en te bouwen. Dat hoofdzaak is. En dat je geen drie woorden met elkaar kunt praten zonder dat het misloopt. Dat dat zo mooi is. En dat de mens maar bezig blijft op die weg met dit en met dat. Dus ja, het mag wel. Dat is toch zeker geen hoofdzaak. Dan zeg ik liever nee, laten we dan eens deze kant uitkijken. Want dan je krijgt een heleboel mensen mee als je nou eens gaat zeggen, ja, maar je hebt toch wel eens een keertje zus of je hebt toch wel eens een keertje zo. Er zijn er heel wat mee. Maar als je nou eens vraagt, heb je wel eens een keertje zo? Alle ontfermt zich de Heer over degene die hem vrezen. Hem alleen vrezen. Ja, dan valt het gelijk veel moeilijker, hè? Begrijp je? Dan zeg je, dat gaat nou zo ver en zo diep. En dat is nou juist niet zo ver en zo diep. Dat heeft de Heer Jezus er nou bij zijn arme kinderen en bij zijn discipelen ingegrift. Toen die zei, gij zult al aan mij geërgerd worden. Toen die tegen Petrus zei, niet hatelijk, een vader ontfermt zich over de kinderen. Meer dan het. Toen die zei, Petrus, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd te ziften als de taart. Maar ik heb voor u gebeten dat uw geloof niet ophoudt. Al zou ze al aan u geëerde haar gekraaid zal hebben, zult gij mij driemaal verloochend hebben. Dat is de praktijk van het leven. Dat zo leert de Heer nu, niet uit haat, niet uit boosheid, maar uit eeuwige liefde, leert hij zondaren het te verliezen. En als verloochenaars openbaar te komen, opdat ze waarachtig zouden verstaan, hem die ons heeft lief gehad, zij alleen de eer en de heerlijkheid, want niet die zichzelf prijst, maar die de Heer prijst, die is beproefd. Die de Heer vrezen, ja. Dan ga je ook van die dierbare borg en middelaar houden. Daar ga je van houden. Want daar werkt de Heilige Geest een hart voor. Dan zeg je, ja, maar mijn hart is zo ongelukkig. Ja, maar je moet niet denken dat oude hart, dan kun je er niet bij slepen. Dat moet je er nou niet bij slepen. Als je daarmee je eigen bestaan bedoelt, dan moet je ronduit zeggen dat oude hart, dat zal het koninkrijk niet beërven. Maar de Heere zegt, ik zal ze enerlei hart en enerlei weggeven. Enerlei hart. Dat hart ontvangen ze uit die enige borg en middelaar. Kijk, alleen zijn werk krijgt oog voor zijn werk. Anders niets. Dat is toch wel eens vreemd in de ervaring. Het is wel eens vreemd, ik stem het direct toe. Een zondaar die ligt wel eens zo wonderlijk te overdenken, dat hij zegt, ja, hoe moet ik het nou zeggen, Heere? Ik voel zo weinig. Ik kan geen traantje huilen. Nee. Ik weet het niet. Ik kan het niet zeggen tegen u. De duivel, ja, mijn eigen hart, alles zegt tegen me. Hou je mond. Wou je zeggen dat jij de Heere lief had? Dat je de Heere vreest? Wou je dat zeggen? Man, je hebt alleen je eigen lief en je hebt gelijk. De beschuldigers hebben gelijk. Je hebt alleen je eigen lief en je eigen vlees en bloed. Daar gaat het om. En dan? Mijn misdaad is te groot dan dat ze me vergeven worden. Nee, geen zin. En toch. Daar heb je de gouden draad uitgestrekt over degene die de Heere vrezen. Heere, het is allemaal waar. Ik ben zo'n ellendeling. Ik ben zo'n vervloekte zondaar. Ik ben zo'n jammerlijk diepgezonken mens. Dat ik liever verloren ga dan dat ik u alleen zou prijzen. Maar toch, Heere. Toch. U hebt toch uw enige liefde zoon gezegd. Als u het aan me vraagt, hebt ge me lief, dan zal ik toch zeggen, ik heb u lief, omdat u me eerst hebt lief gehad. U alleen hebt het gedaan. Zie je, zo komt een zondaar op Nou ja, in de godsdienst zouden ze zeggen, dat is doodspoor. Maar in het geestelijk is dat geen doodspoor, want dat is een verse en een levende weg. Maar dan schiet je in de godsdienst niet zo ver mee vooruit, met deze wegen. Nee, wel nee. Dan strijk je, heb je bereik, je heb je meer succes als je een keer over je hart strijkt en zegt, hoe gaat het nou? Heb je nog eens wat mogen ondervinden? Heb je nog wel eens wat mogen? En als je jarig bent, heb je vanmorgen? Oh, dat zou ik in mijn hart misschien uit in de lach schieten. Dan zou je uit, alsjeblieft. Dat is veel te slaperig om aan een verjaardag te denken. Denk niks van Adam, want het is een doorgewinterde, brommende beer gelijk. Foei! Nee. Maar daar kun je nog ook niet op schieten. Dus ja, oh ja, toen wakker werd. Toen viel er zo aangenaam in mijn hart. Ja. En heb ik nog zo'n ogenblikje in? Nee. Toen ik deze psalm gedachtig werd, werd ik deze psalm gedachtig. Als geen aangenaam mens. Maar juist, juist daarom. Omdat ik geen aangenaamheid zie. Omdat ik geen lof en geen prijs vind. Maar enkel verkeerdheid, verdraaidheid. Daarom. Welk een troost. Loof den Heere, mijn ziel en al wat binnen is zijn heilige naam. Omdat hij het gedaan heeft. Dat ligt nu vast in het eeuwige welbehagen God. Dus als je de Heere vreest, dan ga je ook, ik zeg het maar kinderlijk. Maar dat geeft niet, want er zijn ook kinderen bij. Dan zeg ik, dan ga je van de Heere Jezus houden. Dan ga je je hart zeggen, ach Heere Jezus, wat hebt u gedaan? Dat u voor zulke monsters uw troon verlaten hebt om op deze aarde te wandelen. Dan gaat het gewicht bij ons, van ons af. Die belangrijkheid, ik bedoel hiermee, die ik God van mij, die moet wijken. Die gaat het verliezen. Die hem vrezen, ja. De Heer ontfermt zich over degene die hem vrezen. Dus als je nou samen mag vatten, dan zeg ik het simpeler. Want misschien dat er dan nog een paar die in de hoek zitten. En die dreigen er niet bij kunnen krijgen. Dat die er ook nog bij mogen vallen. Dan zou ik haast zeggen, ja, neem me niet kwalijk. Dat is dat volk dat zichzelf als een zootje leert kennen. Een zootje. Een zootje waarover God zich ontfermt en die verwonderd zijn bij ogenblikken dat ze niet in de hel liggen. Omdat ze daar thuis worden, krachtens al hun zonden en overtredingen, hun God tergend bestaan, waar ze nog niet eens de schuld en de smart van kunnen ondervinden. Zo erg, dat ze hun ellende nog niet eens weten. Kijk, dan kan er misschien nog een ellendiger bij. Die zegt, ja man, je zegt over liefde. En over dit en over dat. Kon ik dat maar zeggen. Als hij dan bij dat zoontje hoort. Ik zeg niet dat de Heere zegt dat het een zoontje is. De Heere zegt in zijn eeuwige ontferming. Ik heb u lief gehad. Mijn vriendin, mijn duiven. Uw ogen zijn duivenogen. Staand als in kastjes der ringen. Gij zijt schoon, mijn vriendin. Dat zegt de Heer. Maar dat wordt juist zo'n verwondering voor een mens die bij een zootje behoort. Daar wordt dat zo'n eeuwig wonder van. Voor die de Heer vreest, omdat die daarbij komt te horen. Daar staat hij ingeschreven. Bij dat geslacht. Dat duivelsgeslacht. En waar, dat gelooft hij. En waar daarom de Heer een blijk van zijn gunst verheerlijkt. Daar wordt het een wonder. Zit hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Want als het mij aandeden, dan, oh, dan zou ik als een grimmig verscheurend dier. Ik zou de hele wereld vermoorden misschien. Heel de wereld. En ik zou mijn eigen zin trotseren. Volvoeren. En alles trotseren. Mijn God. En ik? Wat ben ik? een vuile zondaar die zo spreekt. Maar dan die heilige God, die rein is, die iedere dag tegen zo'n bevlekt boek aan zit te kijken, waar geen letter uit te ontcijferen valt. Die reine God. En dat hij in dat ellendige boek nou een paar woordjes wil ingriffen. Genade. Genade, zei dezelfde. Ik heb verzoening gevonden. Kijk, dat wordt zo'n wonder. Dat is groot. Omdat die ellendigen die de Heere vrezen, die lopen hier niet over de aarde heen als zulke bezittende mensen. Nee, maar ze horen hier op aarde bij een zoon. En daarom, als ze boos worden als een ander het zegt, dan zijn ze niet op hun plaats. Dan ben je niet op je plaats. Dat geldt ook, dat mag ik wel even tussenlassen, ook kerkelijk hoor. Kerkelijk ook, verbeel je niks. Ik hoop dat we alle van harte verbonden mogen zijn aan de leer der zaligheid. Maar je moet niet zo raar doen als er een ander zegt, ga je ook naar de zoontje. Dan moet je hoofd niet schudden zo. Wel nee. Dan moet je zeggen, die man die heeft gelijk. Die man heeft groot gelijk. Want zo is het. Kijk, dat zijn zo van die dingetjes waar het uitkomt uit in de praktijk van ons leven. Of dat we er iets van verstaan, begrijp je? Want Adam is zo, ik en u. Dat was een bos vlooi overeind vliegen. Hoe zou het vivent of dat wijf nou eens goed de waarheid kunnen zeggen? Zo is Adam. Zo zijn wij. Maar als je nou de Heere vreest, dan denk je dat misschien ook wel. En dan zeg je dat wel ook. Maar je bent nog niet thuis of je zit nog niet waar. Dan zegt de Heere wat anders tegen je. Dan zegt de Heere tegen je, gij dwaas. Gij weet niet van hoedanige geest gij zijt. Kijk, dat zijn zo van die kleine dingen van de Heere te vrezen. Dat wij aan de kant komen te staan. Nou. Daar zegt de Heer, want hij weet wat maaksel we zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Nou ziet David, die ziet nou de Heer, die ziet nou de koning der koningen. Ja, nog verder. Hij ziet zelfs de Vader. De Vader ziet hij. In een gezin. In de engelen? Nee. In de dieren? Nee. Daar ook. Hij hoort de jonge raaf als ze tot hem roepen. Hij ziet die Vader daar te midden van dat gezinnetje zitten. Dat gezin van die de Heere vrezen. Daar zitten ze tussen. Daar zit nou de Vader boven op de troon. En dan roept de man het uit gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen. Al zo ontfermt zich de Heere. Ontfermt zich, nee, er staat ontfermt zich de Heere. De verbondsgetrouwe, de eeuwig trouw. Over degene die hem vrezen. Daar hoef je niet van te schrikken. Daar hoef je niet van te schrikken, die hem vrezen. Nee, dat heb ik u iets van gezegd, wie dat zijn, die hem vrezen. Want als je nou eens goed kijkt, dan zie je daar een heel stel oorwurmen, oorkruipers, ik zeg het even zinnenbeeldig, hè, plastisch een beetje. Wurmen en pieren en torren, die zie je daar. Dan zeg je, ja, zijn dat mensen? Zijn dat mensen die gedrochten? De een die zit te zingen, de ander zit te huilen. Hij huilt vals en hij zingt vals. Hè. Nou ja. Je zou zeggen, zet je voet erop en trapt het hele zaakje maar dood. Een vuiligheid. Want ze krijgen niks voor elkaar. Helemaal niets. Helemaal niets krijgen ze voor elkaar. Het mislukt hun wat ze doen. In alle opzichten. Daarbij is hun gestalte zo wanstallig. Hun inhoud is zo minderwaardig. Dat als ze iemand horen praten over die slecht, of over die hoer, of over die dit of dat, dan zeggen ze, hier zit er nog een, van binnen. Ja. Ja, het heeft niks te maken met wat de vijand zegt, de vijand die beschuldigt, hè. Die zegt, ja, zonder goed praten, nee. De zonde wordt veroordeeld in het vlees. Hij wordt eraan ontdekt. Maar het is zielig als hij aan de andere kant staat. Hij kan nog meedoen. Je kan nog meedoen met die praat over Adam, dat hij zeker niet verwacht van hem. Dat hij ook zeker niet gedacht, of dat komt er nou van. Als hij zo praat, dat is erg. Kijk, van de moeite in het hart van die zondaar kijken. Die tuimelt naar omlaag. Dan durft hij nog gerust de waarheid te zeggen als het gaat over de zonde, en dat goddeloos is. Heel rustig. Maar als het erover gaat, over Adam wie hij is, dan kijkt hij niet zo vreemd op, hoor. Nee, dan kijkt hij niet zo vreemd op. Want dan zegt hij, Adam, je hebt de Heeren een beetje leren kennen. Dus wou ik jou niet kennen, joh. Je vertelt me niks nieuws. Helemaal niet. Doe me niet zo gek. Stel je me niet zo aan. Kijk, daar zie je nou dat spul. Daar zitten ze. Nou zegt iedereen, schop ze eruit. Wat presteren die lui? Waar lopen ze nou eigenlijk warm voor? Wat heb je eraan? Je hebt er niks aan. Die lui die denken dat ze het alleen weten zeker. En ze weten het juist niet. Hun alleen weten het niet. Zo is eigenlijk de werkelijkheid. En dan zie je dat hele zaakje, zou je zeggen, dan zie je daar zo liggen. En daar zit nou vader tussen. Want ik zeg niet, zegt de koning, dat ik de vader voor u bidden zal. Want de vader zelf heeft u lief. Dat is wat. Daar zit de vader tussen. En hij zegt, gij hebt mij niet, ik heb jullie. Ik heb jullie gewild en uitverkoren en geliefd. Ik ontferm mij. En hij breidt zijn vleugelen uit over dat, ja, in zichzelf, dat zoontje. En hij bedekt. En die vleugels, dat is zijn dierbare kind, zijn lieve zoon. Zijn lieve zoon. Daar breidt hij zijn vleugels in uit over die arme, die ellendige, die dwaas. Die tonaar en die zondaar, die het niet meer weet. Die maar één ding weet, dat ze van pad afgegaan zijn om nooit meer terug te keren. En dat ze eerder hemel en aarde zouden bewegen, dan dat ze hem ontmoedig zouden smeken. Nee, daar breidt hij nou zijn vleugel over uit in zijn lieve zoon. En daar verspreidt zich onder de warmte van de Heilige Geest. Die zegt, proef dat de Heere goed is. Dat in hem geen bedrog is. En het onrecht in hem niet gevonden wordt. Want hij weet, is dat nou de reden? Is de reden nou, kijk eens. Wij zijn zulke arm en zulke ellendig of niet weten. Oh nee, daar kan de mens ook nog zijn helemaal leeg zijn eigen mee bedoelen. En dat niet alleen, maar dat kan de grond niet zijn. Dat de Heere zich ontfermt. Nee, dat komt niet door dat meewarig aanzien. Nee, ganselijk niet. Maar, dat komt door zijn vaderschap. Dat komt omdat hij vader is van zijn zoon en in hem eeuwig ontwijfelbaar de vader van zijn kinderen. Want dat geldt niet voor iedereen. Dat zal de Heere niet iedereen laten ervaren in zijn ziel. Hij weet wat maakselen zijn, gedachtig zijnde dat we stof zijn. Nee. Want het kan ook anders. Het kan ook dat de Heere zegt nu, geestelijke, nu mens, bekeer dat wat je ook denkt te zijn. Betaal mij wat gij schuldig zijt. Je hebt toch zoveel? Je bent toch een mens? Je bent toch niet gek, zeg je? Je hebt toch je verstand gekregen? Zo praat je toch altijd? En de mens is toch verplicht om dit te doen en dat te doen. En ik kan toch en aan leven, en ik kan toch zus en zo, betaal mij nu wat gij schuldig zijt. Dan ziet het er niet best uit. Hè. Dan ziet het er niet best uit. Als waarlijk de gerechtigheid Gods op ons aankomt en zegt, nu mens, je wil zo graag mens wezen. Er moet zo met je geteld worden. Nu zal ik met jou rekenen. Nu zal ik met je rekenen. Stof ben je nooit geweest. Dat heb je ook nooit geloofd ook. Nooit heb je geloofd wat een gewrocht dat je was. Dat ik je uit het stof van de aarde geformeerd heb. Heb je nooit geloofd. Je hebt aan je eigen onsterfelijkheid en je eigen eer en roem betalen. En hij verstomt. Dat is de andere kant. De meeste mensen denken wel eens, ja, maar dit en dat. Maar ik zeg wel eens, ben je gebeten? Want je kunt wel eens tegen de waarachtige leer der zaligheid een schop trachten te geven, tegen het woord des Heren. En met een heel ernstig en plechtig gezicht, met je vinger erbij. Maar er verandert de zon daar niet van. Wel nee. Die zegt, de werkelijkheid. Wat is de werkelijkheid? Wie ben je? Hoe staat het erbij? Wat is de werkelijkheid van je leven? Wou je dat handhaven wat je hier zegt? Nou, dan moeten de mensen al heel hard zijn, maar doorgaans beginnen ze wel een beetje te beven. Voor het woord. Omdat dat hart dat komt in beweging, hè, dat voelt. Jongen. Nou kijk, dan gelooft de zondaar van harte dat hij zegt, wanneer gij opstaat, Heer. Dan kunt ge niet anders dan mijn ijdel been verachten. Dat weet hij. Dat weet hij tot in diepst van zijn ziel. Dat waar God op staat, hij zingt. Maar hij weet er nog wat anders bij. Hij weet dat de Vader nog een beeld heeft. Dat is een ander beeld. Dat is het beeld, het uitgedrukte beeld zijner zelfstandigheid. Dat is die dierbare Christus. En die vraagt de Vader niet. De Vader vraagt hem ook niet. De Vader vraagt zijn beeld niet. Nee. Want hij heeft hersteld. Hij heeft alles gedaan. Kijk, dus dat de Heer rekening ermee houdt. Dat volk dat het mensen zijn. Dat komt niet omdat het mensen zijn zo. Maar het komt omdat hij Vader wilde wezen. Omdat hij Vader wilde wezen. Omdat hij al zo tegenover hen wilde staan. Niet als de verdelger en de vloeker. Die ze voor eeuwig verdeed. Wat hij met alle mensen zou kunnen doen. Maar dat hij hen tegemoet treedt als Vader. Daarom want. Hij weet. Daar zit de mens toch zo mee in, hè. Hij weet, ik kan het zo begrijpen. Ik kan begrijpen dat hij zegt, hij weet, dat is wat, hij weet. Als je nou je eigen ellendigheden ziet, je ziet wat nou Adams akker oplevert, dan kun je er toch niet blij mee zijn dat de Heer alles weet. Want een tegenvaller is hier en een tegenvaller is daar. Ja, maar dan weet je ook nog niet dat je de Heer niet tegen kan vallen. Dan weet je dat niet. Dan weet je dat niet. Kijk, dan zit je eigenlijk. Dan zo zit ook de mens. Kijk, dan zit hij eigenlijk maar. Tja. Jongen, hij doet net alsof de Heer er nou pas achter komt wie ik ben. Nee, maar dat weet de Heer wel. Kijk, maar nou komt dit als troost voor die ellendige, voor die torre. En voor dat hele zaakje daar. Waar hij zijn vleugels over uitbreidt. Daar zegt die kinderen tegen. Kinderen, ik wist het wel. Dat gij gans trouwelooselijk zoudt handelen. Ik wist dat je een ijzeren voorhoofd had. En een ijzeren zenuw. Dat je weigert om schaamrood te worden. Wist ik wel. Daarom hoor des Heeren woord. Dan komen ze eraan. Dan komen ze eraan. Hij weet, ik weet ervan. Wat van zij maakt. Zo zij te wachten. Want hij heeft ons gemaakt en niet wij. En ook als mens zijnde, hij heeft ons geformeerd uit het stof der aarde. Nou weet hij precies wat we zijn. Niet alleen voor de val, maar ook na de val. Hij weet het. Hij weet het. En nou staat het er hier niet voor die kinderen, voor die ongelukken, staat het er nou eens niet om ze de schrik en de stuipen op het lijf te jagen. Nee. Nee, het staat er in zulk een onbegrijpelijke zin, in deze zin, kind. Ik weet het wel. Dat in jou, dat is in je vlees, geen goed komt. Zwijg er maar over. Kijk eens, daar hangt mijn lieve zoon. Daar hangt hij. Daar kun je zien wat er in jou woont. Kun je zien wie je bent. Dan kun je zien wat een ongeluk je bent. Dat dat nou eigenlijk je deel, je einde, je oordeel is. Om van God en mensen vervloekt en uitgeworpen, hulpeloos te sterven. Handschrift der zonde, dat tegen je getuigde. Daaraan genageld. Dat is wat. Ontzaglijk. Hij weet wat maaksel hij zijn. En omdat hij ontfermer is, zegt hij dat. Daar hoef jij er niet mee te troosten. Moet je nooit doen. Je moet niet zeggen, och, ik ben nou eenmaal zo, als ik fout doe. Want nee, als ik dat zei als jongen tegen mijn vader, ja, dan was ik wat vergeten, ja, ik ben nou eenmaal zo, daar kan ik toch niks aan doen. Dus schaam je ogen uit je hoofd, slotneus. Ik ben nou eenmaal zo, moet in je woordenboek niet voorkomen. Red me. Waarom? Omdat we zulke ellendelingen zijn, dat we daar nou heimelijk nog een klein beetje de pas ermee inhouden en onze schaamte bedekken. Ik ben er even zo. Gret. En die doorgaat op zijn goddeloze wegen, die zegt, tenslotte als hij geen raad meer weet, ik ben er even zo. Kan ik er aan doen? En de dokter zegt tenslotte ook, ja, dat moet je die man niet zo toerekenen, zijn gebrek in zijn hersens, zijn gebrek in zijn ziel. Geest ziek. Zo. Ja, nou, dat voelt hij wel aan. Dat is hier helemaal niet aan de orde. Hier is aan de orde de zaak. Hoe staat het met ellendig? Nu. Gij hebt het land bereid door uw sterke hand. O Israël, zo'n verre. Hoe staat het met machtelozen en krachtelozen? Hoe staat het met blinden, met stommen en doof? Met lammen en kreupelen, met zogenden en zwangeren. Hoe staat het met hen? Hoe staan ze voor de Heer? Ach, de Heer ontfermt zich over u. Want hij weet wat maaksel wij zijn. Hij weet het wel. Hij is met alles op de hoogte. Met de diepste ellendigheid van uw hart. Hij kent ze. U allergroot. De onmacht en onwil, hij weet het, hij weet alles. Hij doorgrondt van verre uw gedachten, eer een woord over onze dood. Maar gij wegkruipt in het geboomte om u met bladeren te bedekken, ziet hij. Hij ziet het al. En hij roept, waar zijt gij? Dat is toch niet te begrijpen. Hij weet wat, maar hoe weet de Heer dat nou zo goed? Gedachtig zijnde dat wij stof zijn. Dat de Heer er nou rekening mee houdt dat het mensen zijn en niets meer. Dat de Heer er rekening mee houdt dat van die ongelukken zijn. Hoe weet de Heer dat nou allemaal? Hoe kan de Heer dat nou ooit beter weten? Want hij die rijk was, is arm geworden. Opdat hij door zijn armoe vele zou rijk zijn. Hij is ook in stof gekomen. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, als onze een uitgenomen de zonde. Maar niet uitgenomen de straf der verlating, de straf der afscheiding van God. Dat niet uitgenomen. Och, wat weet de koning. Beter dan dat wij het kunnen weten. Want wij ervaren alles als zondaar. Begrijp je wat ik bedoel? Onze zielen zijn afgestompt. Wij hebben geen zuivere begrippen meer. En ook niet na ontvangende genade. Echt niet. Stukske der zaad. Zo klein, zo gering. Alles even gering. Maar dan moet je eens denken, de heilige. In het stof des doods gekomen. Hij in de plaats van die zondaar. En om het dan te ervaren als een heilige. Om dan te ervaren wat maaksel hij is, terwijl hij des weer...